I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
We gaan niet ons laten leiden als een soort marionettenpop. En toen kregen we een hele nare ervaring.
Toen ben ik ook echt flink uit de bocht gevlogen.
Ik stond binnen een week met cadeaus op de stoep toen mijn dochter geboren werd.
Mijn lichaam zegt gewoon van, nou, ik heb even geen zin. Je echte vrienden accepteren dat toch wel.
Die voeden een kind op met een app, dat vind ik echt kut. 5 mei zou ik uit een helikopter hangen, terwijl ik boven Willem-Alexander met een microfoon, weet je wel. Dat was het jaar. Toen ging ik op de grond zitten en ik kreeg een adem, weet je wel. Ik had echt het gevoel dat er iemand boven mijn borst zat.
Waarom werkt het zo goed tussen jullie?
Die vraag krijg ik vaker. Dit was wel een eer. De officiële biografie van Avicii.
Nee.
Ja.
Welkom allemaal bij Even Relativeren, de podcast. En deze keer met niemand minder dan Yuki. En ja, hoe moet ik die man nou introduceren? Want het is een dichter, een schrijver, een vader, een zanger, een artiest. En tegenwoordig ook een survivor bij Expeditie Robinson. Yuki, welkom man. Yeah. Tof dat je er bent.
Nou, mooie introductie hoor.
Ben ik iets vergeten of zit ik er wel redelijk bij?
Is dit goed? Ja, en voorzitter van de fanclub van Kai Gorgels.
Ja,
vergeten.
Juist, daarom heb ik hem ook uitgenodigd hoor. Ik denk, die jongen moet een dagje uit.
Ja, we gaan het hebben over je nieuwe merchandise die we gaan uitbrengen.
De slippers.
De slippers.
Kai's typetje slippers.
Ja, het zou niet slecht zijn.
Hey, ik vind sowieso, het is, we nemen dit op woensdag. Voor de mensen die dit gaan luisteren. Ik praat je even bij. ADE is net 3 dagen achter de rug. Hoe was het voor je om weer lekker volle bak op te treden?
Ja, toevallig had ik het vandaag met Lizzie over, mijn vriendin. Ik heb het gevoel dat, zeg maar, omdat wij 1,5 jaar zo stil hebben gestaan en je nu weer in een supersnel sneltrein vaart, terug ingegooid wordt, heb ik ineens het gevoel dat ik dacht, oei, ik moet echt oppassen dat ik niet overwerkt raak.
Ja.
Want ik had het gevoel dat de afgelopen 2 weken alles wat ik 2 jaar niet mocht doen, dat het allemaal in 2 weken gepropt was. Ik had shows met Chris Cross, ik werkte naar een release toe, ik moest een luisterboek inspreken, wat 370 pagina's is.
Wow.
Wat dus leessessies zijn van 10 uur. Dus mijn stem was helemaal.
Wiens boek is dit? Ik heb het voorbij gekomen. Ik ben het vergeten.
Ja,
dat mag ik niet zeggen.
Ja, wanneer wordt dit uitgezonden?
Je hebt die van Koen heb je ingesproken.
Heb ik gedaan.
Ik zag een berichtje dat je nu iemand.
Ja, biografie ben. Ik ben voor een biografie gevraagd. En ik ben niet per se een luisterboek inspreker hoor. Of een voice actor. Maar dit was wel een eer. En zal ik je gewoon primeur geven?
Ja.
Dat is wel hard toch?
Oh, je hebt het nog niet gezegd.
Ik heb nog niks gezegd.
Ik doe heel tof alsof ik het al wist, maar je hebt het dus nog helemaal niet gezegd.
Ja, precies. wanneer wordt tijd gezonden?
2 weken.
Dan gooien we het gewoon hier in de primeur. Fuck it.
Oké. Okay.
Het is de officiële biografie van Avicii.
Oh, nee.
Ja. Ja, dat is. En het is.
Wow.
Het is geschreven door een heel goede schrijver en journalist. En ik moet zijn naam dadelijk opzoeken, want ben ik toch amateur ook, maar het is een zweet.
Ja.
En gebaseerd op 100.000 WhatsApp-gesprekken, psychologische rapporten, dagboeken. Alle gesprekken met zijn vrienden, mensen close dichtbij hem toen het allemaal, zeg maar, down the hill ging.
Mm.
En het beslaat eigenlijk het hele leven van Avicii, van hoe die opkwam van zijn schooltijd tot aan het eind. En het is een sick boek.
Wow.
Echt. Ik lees het en ik kreeg het manuscript heel laat. Dus ik moet elke keer 100 pagina's of 50 pagina's verder lezen. En dan doe ik weer zo'n leessessie. En soort van, omdat ik het dus ook oplees, ben ik super hyper aware van wat er gebeurt in het boek. Mm. En probeer ik dus alles zo'n beetje te brengen zoals het beschreven staat. En ik weet niet of het daardoor komt dat ik het dubbel ervaar, maar het is zo'n indrukwekkend verhaal.
Ja.
Het is zo een, het is eigenlijk een verhaal wat iedereen natuurlijk kent van de Club van 27, van Jimi Hendrix of van Amy Winehouse, hoe de supersterren die met een te groot talent zitten langzaam afglijden in.
Kurt Cobain ook, toch?
Kurt Cobain, allemaal de Club van 27.
Maar ik dacht dat het de Club van 26 was.
Nee, 27.
Oké, okay, Tupac volgens mij? Of was
Tupac,
hij 26?
Ik denk dat hij er ook bij hoort, ja.
Of zit ik hem...
Die jongen van de Doors, Jim Morrison.
Mm.
Jimi Hendrix, Amy Winehouse.
Weet je, vind jij niet, om daar even op in te haken, vind jij het niet krankzinnig? Kijk, voor mij is Tupac bijvoorbeeld echt een enorme held. Jimi Hendrix ook, maar dat soort mannen of vrouwen, die zie je gewoon als grootheden, maar daardoor ook heel volwassen. Mm. Maar ik ben nu 6 jaar ouder dan dat Tupac is ooit is geworden. Ja. Maar als ik Tupac nu nog steeds zie in interviews, want ik vind niks mooier dan die interviews af en toe weer erbij pakken, dan kan ik me dat gewoon niet voorstellen dat die jongen daar 24 was of zo, terwijl hij dat interview gaf.
Ja, best wel bizar, want je hebt altijd een idee dat, zeg maar, die helden van toen, en bij Tupac heb je een beetje een zo'n oldschool foto voor je. Ja. En Jimi Hendrix is nog in zwart-wit. En daardoor heb je het idee dat het allemaal, dat ouder allemaal veel ouder zijn. Maar ja, wij zijn ouder, man. We zouden wijzer moeten zijn, maar...
Ja. We komen niet eens in de buurt.
Nope.
Hey, maar wat fantastisch. Ja. Kijk, dat Avicii-verhaal. Hoe zijn ze bij jou terechtgekomen? Of hoe is dit gegaan?
Nou, ik heb dus dat Koen-boek gedaan. Gelukkig verloren. En voor Storytel was dat.
Ja.
En ik heb best wel een rauwe stem, zoals je hoort. En dat past dus heel erg bij een bepaalde slagboek.
Ja.
En natuurlijk de referentie met mijn werk in de dancemuziek. Maakt het eigenlijk een soort van een ideale match.
Super tof.
Het is echt een eer. Ik vind het fucking vet.
Ja. Hey, en ik heb wel eens voiceovers moeten inspreken voor programma's. En ik zeg je echt heel eerlijk, ik vind het fucking moeilijk.
Ja,
het lijkt heel makkelijk dat je zegt, nou ja, ik spreek even dit in. Maar je intonatie en...
Ja.
Ik vind het echt een vak apart. En ik heb ook bij Expeditie Robinson hebben ze er 2 of 3 jaar geleden na mijn eerste seizoen ook voor gekozen om dat door iemand anders te laten doen.
Ja.
Omdat ik het gewoon... Ik vond het echt heel lastig. Dus ik vind het knap dat je een heel boek inspreekt. Vind je het moeilijk? Hoe lees je voor? Want hoe werkt dat eigenlijk?
Ja, het is fucking moeilijk. En ik ben ook geen getrainde lezer. Ik ben geen getrainde voice actor.
Nee.
Dus ik doe eigenlijk alles op gevoel. Maar aan de andere kant is dat wel een van de dingen waar ik heel goed in ben. Dingen op mijn gevoel doen.
Hmm.
Daar doe ik eigenlijk alles mee wat ik doe in mijn leven of carrière. En dit is echt... Ja, het is bijna monnikenwerk.
Mm.
Het is heel geconcentreerd. Je moet heel, heel gefocust zijn. Mijn attentiespannen die duurt ongeveer -20 seconden. Dus het is echt hard, hard werken. En je zit in sessies van 4 tot 6 uur zit je te lezen. Met elke keer kwartiertje te pauze. En dat is echt, jezelf elke
keer... Kwartiertje pauze na een uur of na een half uur?
Ja, zoiets. Ja, het ligt er een beetje aan. Soms krijg je een droge mond. Soms zakt je stem weg. Want je bent voortdurend aan het praten zonder pauzes.
Ja, precies.
Volle lang zingen en geen komma die komt en een punt. En zo blijf je maar door. Dus niemand praat 5 uur achter elkaar.
Nee. Hoe lees je het? Zit het op een scherm recht voor je of kijk je naar de grond?
Er hangt een iPadje voor je. En daar kan je langzaam mee omhoog scrollen. En
je moet zelf ook nog scrollen.
Ja, dit is geen autocue of zo.
Mensen, echt geen grap. Dit is gewoon fucking lastig.
Ja, het is super lastig. Er zit ook een regisseur by the way. Dat is trouwens wel fijn. Want daarmee kan je een beetje sparren over hoe zou ik dit brengen? Hoe voel je deze zin aan?
Hmm.
Maar daardoor duurt het wel allemaal veel langer. En is het wel... Ja, het is een boek van 370 pagina's, 375. En ik denk dat ik er 8 tot 10 sessies van 5 uur voor nodig heb. Dus reken, dat is ongeveer 50 uur.
Oh my god.
Ja.
En wat gebeurt er als je een verspreking maakt dan?
Ja, dan wordt het opgepakt. Dan begin je opnieuw van de zin, zeg maar.
Bij de zin.
Ja, okay. En dan zeg maar de laatste take telt. Dus je gaat gewoon door en dan wordt het later geëdit. En dan hoort de editor, dit is 2 keer dezelfde zin. Dan pakt hij de laatste zin. Het is sick, hè?
Ja, het is echt sick. Nou ja, ik vond het, wat ik zeg, ik vond het voice-over echt lastig. Dus respect dat je dat kan. Maar ik denk ook wel echt dat je een goede stem voor hebt. En inderdaad, met in het geval van Avicii de referentie naar het feit dat je uit die scene komt. Heb je hem ooit wel eens ergens ontmoet of gezien?
Ik heb hem 1 keer op Ibiza gezien.
Okay.
1 keer, 1 keer in de Ushuaia.
En ook echt gesproken of gewoon...
Nee, ik ben niet per se het type persoon dat meteen op iemand afstapt. Ondanks dat ik eigenlijk zou willen dat ik wel meer zo'n persoon zou zijn.
Hmm.
Want daar bereik je gewoon veel mee, weet je wel. En nu heb ik hem gezien, maar dat was het ook. Ik bedoel, dat was Justin Bieber, hij was er, Hardwell was er. En weet je wel, het was een bonte boel. En dan ben ik niet per se degene die dan zegt, hoi.
Nee. Ja, Avicii, man. Het is, sowieso als iemand komt te overlijden, daarna krijgen veel mensen toch altijd een soort van iconische status. Hè? Dat gaat bijna een beetje automatisch. Ja. Maar toen ik voor het eerst echt merkte hoe groot hij was toen hij net was overleden, ben ik naar Tomorrowland gegaan.
Mm.
Met die Zweedse vlag allemaal. Mm-hmm. Wow. En toen stonden er echt mensen naast mij te huilen toen zijn nummer werd afgedraaid.
Ja.
En dat was niet door de pillen.
Nee.
Ja, misschien wel een beetje. Hè? Nee, maar dat was echt, dat ik vond dat heel... Kijk, ja, ik was geen groot fan van Avicii of zo. Nee. Kende hem net als iedereen. En ik hoorde zijn nummer zelfs op de radio. Maar het was niet dat ik kaartjes kocht voor zijn concerten per se. Maar ik stond daar, dat kwam echt wel binnen.
Ja, hij heeft een enorme fanschare natuurlijk en nog steeds. En ik... Weet je, iedereen, mijn vader, jouw ouders, iedereen, als ze Levels horen, kennen ze hem.
Mm.
Als ze Hey Brother horen, ze kennen hem.
Ja.
Snap je? Dus het zijn gewoon een paar artiesten die brengen dan nummers uit die iedereen wel kent, ondanks dat het helemaal niet in je genre ligt.
Nee.
Dus dat is gewoon knap. Dus hij heeft een bepaalde soort van nieuw genre ontwikkeld binnen de dancemuziek. Een beetje folk en alles. Gecombineerd met live. En hij heeft eigenlijk daarmee de nieuwe popmuziek ingeluid.
Ja.
Ik bedoel, je ziet Calvin Harris en Rihanna. Je ziet al die samenwerking tussen dance en popartiesten. Ja, dat heeft hij eigenlijk allemaal voor elkaar gebokst als eerste.
Ja. Ja, heel tof dat je dit gaat doen. En ik kan me voorstellen dat het als een eer voelt. Terug naar die drukke week, waar het allemaal mee begon. Dus 2 jaar lang eruit geweest door de ellende in de wereld. En dan ineens komt het weer. Ik weet nog aan het begin van die periode van corona, dat iedereen altijd zei, nou, die van die 6e versnelling naar die 2e versnelling, ik vind het eigenlijk wel even lekker.
Ja.
Daarna ging je toch wel weer een beetje vervelen, althans, dat was een beetje mijn proces erin. Maar
jij ging gewoon noedels maken.
Ja,
ik ga nou noedels maken, ik verveel me.
Ja, ik dacht, ik kom met een noedelpoedel. Nee, maar ik kan niet zo goed stilzitten. Maar ik moet wel zeggen dat het, dus als we gewoon even los van corona aan zich, gewoon het persoonlijke gevecht wat veel mensen hebben gehad.
Ja.
Het heeft wel veel inzichten gegeven in hoe wij leven.
Ja.
Alles in die rush, alles in die 6e versnelling, moeten. En als jij dan nu terugkijkt, zeg maar, wil jij nog wel terug naar diezelfde versnelling of ga je je leven anders indelen?
Goeie vraag.
Ik heb hier
namelijk best wel vaak over nagedacht. Afgelopen tijd. En dat inzicht dat je krijgt als je verplicht stil moet zitten. Dat was in mijn geval, en ik denk ook in jouw geval, het inzicht dat je dus niet stil kan zitten en dus jezelf bezig blijft houden. Dus ook in corona ben ik eigenlijk doorgegaan in een bepaald tempo.
Mm.
Met dingen die ik wilde doen, concepten die ik uit wilde denken of uit wilde werken. En Het zat wel in een soort van mach 5 versnelling met alle optredens erbij. Die vielen weg, maar ik bleef wel in datzelfde ritme doorwerken.
Ja.
Dus ik merkte van de afgelopen 2 weken toen de optredens hier weer bij kwamen en ik bezig was met mijn eigen release en ik bezig was met dat luisterboek en bezig was met, zeg maar, de optredens van Chris Cross, ADE komt door, dat ik ineens dacht, ik heb nu, zeg maar, ik ben doorgegaan met bepaalde dingen. En nu komt daar alles wat ik daarvoor deed weer bij.
Mm.
Dus hoe ga ik dit in hemelsnaam bolwerken?
Ja.
En nu was het eigenlijk de eerste dat ik dacht, dus dat betekent dat ik waarschijnlijk dingen moet gaan laten vallen weer.
Ja.
Want het kan niet.
Nee.
Ik heb ik doe het anders te veel. Want ik ben ook vader geworden.
Exact.
Even. En dat idiote survival spel waar ik ook weer, weet je wel.
De kidprogramma op dat eiland. Ja, ik denk sowieso. Het is wat trouwens ook, hè? Want Expeditie Robinson is ook is hier ook wel vaker besproken. Maar is ook wel echt een programma waarin je je leven even reflecteert op dat eilandje. En waarin je alles, die hele puzzel van je leven op de grond legt en die stukjes probeert te plaatsen. Ja. Dus ook daar denk je van na. Maar ik denk, gewoon het begrip vader worden, dat zet sowieso alles.
Dat zet alles op zijn kop.
Ja.
En dat was ook het enige waarmee ik zat daar bij Robinson. Want ik vond het echt superleuk om te doen. Ik genoot echt van elke dag. Alleen het missen van, zeg maar, de eerste... mijn baby was 15 weken.
Ja.
Toen ging ik weg.
Ja.
Snap je? En in mijn hoofd kon ik uiterlijk, weet je wel, kon ik 6 weken wegblijven. En elke dag dat ik dacht van, oh, het zal toch niet dat ik nog langer zonder mijn kind moet.
Ja, ja, ja.
Dat was super moeilijk. Maar ja, aan de andere kant, toen ik die puzzel neerlegde en dacht van, even relativeren op mijn leven.
Ja.
Dacht ik wel, er is één ding waar ik echt super gelukkig mee ben. En dat is met hoe het thuis is.
Mm.
Dat is het allerbelangrijkste. Ik wil gewoon eigenlijk het liefst naar huis, want ik ben daar mega gelukkig.
Ja.
Dus dat was wat chill. En ik moet wel zeggen dat nu het uitgezonden wordt, er wat ik dus net beschreef van nou, al die dingen die ik dus deed, al die dingen die dus terugkomen om te doen. En daarbovenop komt nu ook ineens dat je dus... Ik dacht al dat ik redelijke bekendheid genoot. Yeah. He, als ik op festivals was of in onze industrie, dan werd ik wel herkend en dan wilden mensen wel op de foto. Maar dit is een whole other game.
Ja, man.
Dit is een whole other game. Dit is totaal andere koek. En dat had ik eigenlijk een beetje onderschat. Vooral ook wat het met je deed.
Ja.
Wat het met me doet, zeg maar.
Ja.
Want ik was zaterdag op Crisscross en toen ineens draaiden al die ogen zo en werd ik super hyper aware, zo heel zelfbewust van fuck. En mensen kwamen naar me toe en op mijn zon, en heb je gewonnen. En, weet je wel zo. En ik klapte een beetje omdat ik dus al een beetje overwerkt was en al een beetje hoog in het stresslevel zat. Dacht ik ineens, holy shit, ik moet oppassen dat ik geen paniekaanval hiervan krijg.
Ja.
Want ik heb dat zeker in grote mate onderschat, man.
Grappig. Ik denk, grappig. Ja, ik denk dat is het niet misschien zo dat in het grote succes wat jullie hebben bij Crisscross is toch altijd gedeeld succes met z'n drieën, waarin je als groep eigenlijk wordt... je wordt ook bij radio-interviews altijd aangekondigd als hier zijn de jongens van Crisscross. En nu ben je Yuki. En wat het ook nog... wat het extra groots maakt, is dat bij Expeditie Robinson zie je een hele persoonlijke kant van de kandidaten.
Ja.
Dus je stelt je kwetsbaar op en je laat heel veel van jezelf zien. En je vertelt veel aan de kijker, want je praat recht tot ze als je gequote wordt. Dan kijk je eigenlijk de kijker aan.
Ja.
Dus je komt echt binnen. En in die periode van het uitzenden van Expeditie Robinson ben jij gewoon onderdeel van hun leven.
Ja.
En als ze je dan zien, dan ben je ineens echt Yuki. Dus misschien is dat ook... wat het voor jou ineens wat intenser maakt, dat het om jou gaat. Precies, persoon Yuki.
Precies wat je zegt. Precies wat je zegt. Het is ineens, ik was altijd onderdeel van. En weet je, wat je zegt, we zijn toch de jongens van Crisscross. En iedereen kende Crisscross wel.
Ja.
En misschien wel een beetje de gezichten. Of in ieder geval, de mensen op festivals wisten wel wie ik was.
Ja.
Maar nu is het ineens, zeg maar, in de Bijkorf. En nu is het ineens in de Albert Heijn. En dat brengt een andere... Ja, ik moet zeggen... Ik ben net toen wij wel eens op stap gingen en ik was met Monica dan zag ik dat voor het eerst dat mensen echt massaal kwamen van oh, mag ik met je op de foto? Weet je? En jij zal het ongetwijfeld ook hebben.
Ja.
Maar ik persoonlijk heb dat eigenlijk altijd een beetje ervaren als chill, ik heb dit niet.
Ja.
Ik heb wel zeg maar succes in wat we doen, maar ik heb niet die lasten van anderen. En in
je hebt eigenlijk een beet is dat een fijnere positie. Je bent iets anoniemer, maar je hebt wel succes in hetgeen wat je leuk vindt om te doen.
Juist. Maar ja, goed, aan de andere kant ben ik nu dus ook heel erg solo bezig en met mijn eigen muziek.
Ja.
En daarin is het natuurlijk wel handig als zoveel mogelijk mensen me kennen en denken, oh, ik ga eens even zijn muziek checken.
Absoluut.
Dus het een is niet met het ander, zeg maar. Je kan het niet uitvlakken van elkaar. Het is gewoon met elkaar verbonden. Ja. Maar ik had het onderschat. Dus ik moet daar nog een beetje aan wennen.
Ja, ik kan het me goed voorstellen. Ik weet dat Expeditie Robinson is echt kan een enorme springplank zijn voor je carrière, maar inderdaad ook voor je bekendheid. En ja, vaak heb je dat wel nodig in een carrière binnen de media of binnen de muziek. Want je wil gewoon dat zoveel mogelijk mensen het zien of horen. Ik weet dat ik eruit ging. We hadden destijds, die was dit jaar helaas niet mee. Was Marleen, dat was een Belgische kandidatenbegeleidster. Ik had de finale gehaald en toen zat ik met haar te praten. We waren eruit en zei ze, hou er rekening mee. Het gaat straks in Nederland gaat het echt ontploffen. En ik zat nog, ja joh. Ik zeg, nou joh, maar ik doe nu ook al YouTube. En ik word ook inderdaad wel eens aangesproken al, hoor. En, ja, wat jij zegt. Daarna sta je gewoon bij het tankstation. En ook de leeftijden. Het maakt niet uit welke leeftijd. Volwassen vrouwen, oudere mannen, jonge mensen. Ja. En elk tankstation waar ik even gewoon stopte om te tanken en een watertje te halen, had ik gewoon een gesprek over het programma.
Ja.
Van, en krijg je nou echt niks te eten dan? Ja, weet je wel? Ja, dus het was, ik snap precies wat je bedoelt. En dat is best wel iets waar, wat je kunt onderschatten, denk ik.
Ja, en vooral ook het... Ik bedoel, dat ben jij ook. Jij bent ook best wel gewoon altijd beschaafd en beleefd tegen mensen. Jij poeiert mensen ook niet af.
Nee.
En ik ben zo ook niet. Ik kan dus niet die guy zijn die zegt, jongens, ik heb hier nu even geen zin in. Ik loop door. Ik ben echt die guy die dan zegt, oké, het was super vet. En ik ga het hele gesprek aan. En uiteindelijk... Oef, is dat best wel spicy of zo. Het is gewoon goed, het ligt goed op. het geeft best wel een druk.
Ja,
het is een beetje onderschat, nogmaals.
Maar als ik jou van een afstandje een beetje aanschouw en ik zeg maar, je hebt natuurlijk best wel ruige jaren gehad met Criss Cross, Amsterdam. Ja. Veel stappen, veel uitgaan. Je hield zelf ook van een feestje. En als ik nu dat van een afstandje bekijk, je bent net vader geworden.
Ja.
Je bent volgens mij veel op Ibiza, waar je ook wel een bepaalde vorm van rust zoekt. Je hebt een hondje. Ja, dat klinkt gek, maar ook hondjes, dat is toch een bepaalde... Ik kan het beamen nu.
Ja.
En dat doet ook veel, is ook gewoon een soort kind. En ook de kant waarmee je met je muziek opgaat, je solo carrière. Volgens mij zit je sowieso wel in een transitie in je leven.
Ja, zit ik.
Hoe zou je dat beschrijven?
Ik zou het beschrijven als... dat ik een beetje... Dus er zal altijd een groot vlak entertainment in me zitten. Een groot vlak van entertainer.
Ja.
Ik zou altijd mensen willen entertainen. Mm. Daar zou ik altijd mee bezig willen zijn. Maar ik denk dat het level of entertainment, het energieniveau van entertainment, ik denk dat dat steeds meer ingekookt raakt.
Ja.
Dus dat het steeds... Dat eigenlijk naar een ander energieniveau gaat. Mm-hmm. Een energieniveau wat veel meer bij mijn leeftijd past.
Pas, ja.
En daarin denk ik dat het grote verschil zit in waar ik me dagelijks nu mee bezighoud.
Ja.
Want ik ben en blijf een entertainer. Ik vind het super vet om dingen te maken en om dat aan mensen te laten zien en daarover laten te horen. En daar dan, dat geeft mij gewoon een heel voldaan gevoel.
Mm.
Maar het energielevel van voorheen, waar ik wilde springen, gas geven, 5 dagen in de week. Dat wordt nu langzaam, wordt dat 3 dagen in de week, wordt dat veel meer ingekookt. En nog 2 dagen in de week daar dus.
Maar dat lijkt me in een groepje wel lastig, want praat je daar ook onderling over?
Ja hoor.
Voelen jullie dat alle drie zo?
Nou, Sander, dat is de oudste van ons. Mm. Die heeft inmiddels 3 kinderen en die is 40 plus.
Okay.
Dus dat telt ook al wel mee. En Jordi is ook niet meer de jongste. Je bent eigenlijk de jongste van de drie.
Ja.
Maar wij praten hier. Ik praat hier vooral met Sander veel over, omdat ze natuurlijk ook ouders zijn. En wij hebben het eigenlijk altijd over balans.
Ja.
En met Criss Cross ook. En ook in hoe wij toen wij gingen toeren en het ontplofte. En we gingen naar Azië en naar de US en naar dat soort landen. Dan zeiden we ook altijd, ja, we gaan niet ons laten leiden als een soort marionettenpop door de commercie, door de boekingskantoren. Wij beslissen zelf, want we moeten zelf de balans kunnen houden in ons leven. En dat, ondanks dat wij wel alle drie super explosief zijn, zijn we daarin wel heel erg, best wel grounded naar elkaar. En ik denk dat zij dat net zo voelen als ik. Dat je wordt volwassener, je wordt ouder. En daarin kook je wat meer in. En je pakt misschien wat minder optredens op een hoger energieniveau.
Mm.
Dan dat je er meer pakt met zo'n beetje bovengemiddeld energieniveau.
Maar het is wel fijn dat je daarmee op dezelfde lijn zit. Want stel je voor dat er eentje zegt... Ja, nee, hey, we beginnen weer. 2 jaar niks gedaan. Luister, ja. We pakken ze allemaal. Ja. We rijpen dezelfde avond om naar België. Ja. En dan van Amsterdam naar Groningen. Ja, het kan. En, ja. En dat jij dan zegt... Ja, lieve vriend, ik heb net een kindje. Ik ga gewoon naar dat ene optreden. Ga ik lekker naar huis.
De bijna degene die dat nog het meest zegt, ben ik zelf.
Oh ja?
Ja. Okay, ja, Jordi is heel erg van de balans ook. Is ook hypersensitief. Hmm. En Sander natuurlijk ook wel... Wij, Sander en ik zijn eigenlijk degene die wel vaker zeggen van... kom, we pakken ze gewoon allemaal.
Ja.
He, en dat, ja, dit, we hebben gewoon een balans in de groep. En dat is denk ik ook het geheim waarom wij al 8 jaar... zo goed met elkaar kunnen toeren, weet je wel. We zijn vrienden, maar daarnaast zijn we ook wel partners in wat we doen. En houden we elkaar daar heel erg mee in de gaten. Dat is heel belangrijk.
Ja, hartstikke belangrijk, ja. En... Ja, als ik naar jou en Lizzie kijk, dan denk ik van... Die gaan toch een keer vast op Ibiza wonen.
Ja, nou, er was groot sprake van een half jaar geleden. Ja. Misschien wel bijna een jaar geleden.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Sterker nog, ik was er eigenlijk wel... Ik had het eigenlijk wel gewild. Ik was op, ik was in Boedapest. Het was het EK. Hè,
oh ja, waar, ja.
En ik sprak Mental Tio en die woont in, als ik het goed zeg, Mallorca.
Ja.
Kan ook maar België zijn. Ja. Ik haal ze altijd door elkaar. En die zei, ik vlieg gewoon op en neer. Ik woon daar, het is helemaal relaxed. Het is voor mij 2 uur vliegen in het land. En weet je, of je nou in Limburg woont en in Amsterdam moet optreden... Ja. Of je
pakt
het vliegtuig. En toen ging ik daar eens over nadenken. En toen dacht ik, ja, weet je, het kan. Hè? Mm. En jij ervaart het nu zelf ook, dat het eigenlijk gewoon wel goed te doen is. Ik heb het hier met Lizzie over gehad. En met haar ouders ook, want die wonen dus al 25 jaar op Ibiza.
Maar wonen zij er nou vast?
Zij wonen er, de helft van het jaar. Maar dan net niet de hele helft, want dat mag dan niet. Maar ja, zij gaan dus eigenlijk gewoon elke maand wel... 1 of 2 weken.
Want ik heb je het verhaal al eens verteld... dat Lizzie de ouders hebben eigenlijk mijn jazz een beetje overgehaald. Ja. Nou, niet zozeer dat een doel was toen... maar ze hebben ons wel echt, geënthousiasmeerd om het te doen. Zij vertelden dat verhaal. Volgens mij hebben ze het huis al 20, 25 jaar of zo.
25, ja.
Ja. En dat ook volhing met foto's van de familie... en dat ze zeiden van, we komen hier met nieuwjaar... en dan komt iedereen over en alle kinderen met onze schoonkinderen. En toen zei ik tegen Jess, holy shit. En die kwam bij mij zo binnen.
Ja.
En... Toen is dat wel, dat plaatje is bij mij gaan spelen. Toen ging mijn schoonmoeder er naartoe en dan...
Oh ja, natuurlijk. Ja,
dan voelt het natuurlijk nog dichterbij. Dus wel, maar wel grappig, zijn we wel...
om daar iets op te bouwen en dat een soort van deel van jezelf te maken of zo. Dat is wel iets heel moois.
Ja.
Maar ik zou er dan naartoe willen... ik had er... Weet je wat het ook een beetje is? Ik voelde de coronacrisis en ik voelde dat ik allemaal bezig was met allemaal dingen. En eigenlijk niet bezig was met bijvoorbeeld Chris Cross. En toen dacht ik, misschien is het nu tijd voor een hele grote verandering in mijn leven. Mm-hmm. En niet een beetje... En het, als ik er zo achteraf naar terugkijk, had het ook een beetje een vluchtgevoel.
Ja,
omdat
ja.
ik misschien dacht van, oké, corona is hier en alles is eigenlijk minder leuk. En misschien moet ik iets, een grote verandering die het weer, weet je wel.
Je bent gewoon een prikkel.
Ja, of zo. Of, ja. Ja, en dat uiteindelijk, ik weet niet, het was een soort, ik had het gevoel dat ik al een week lang hetzelfde gerecht at.
Ja, mooie beschrijving.
Ja, ik weet ook niet precies hoe ik het moet omschrijven. Maar, en dat je dan echt hunkert naar dat andere gerecht.
Ja, precies.
Maar dat ene gerecht wat je de hele week at, dat is het allerlekkerste gerecht wat je, weet je wel. En dan eet je 1 keer iets anders en daarna denk je toch, dat ene is toch wat lekkers.
Dat is weer die kipnugget.
I don't know, het is een hele domme vergelijking.
Ja, nee, maar ik snap hem.
Ja, maar dus wij gingen van de zomer naar Ibiza en toen waren wij daar. En toen kregen we een hele nare ervaring, een hele verdrietige ervaring, want een goede vriend van de familie, die pleegde zelfmoord op Ibiza. Oh,
wow. Op Ibiza?
Op Ibiza, terwijl wij daar waren. We hadden...
Met die persoon? Zijn jullie daar samen naartoe gegaan?
Wij gaan, de familie van Lizzie gaat al sinds jaar en dag met hem. Hij was ook de peetvader van Liz. En jaar en dag op vakantie naar Ibiza. En ik ken hem nu dus 8 jaar. En ja, ook als een ja, nou ja, goed, hij stond binnen een week met cadeaus op de stoep toen mijn dochter geboren werd. En we gingen samen skiën. En weet je wel, dus het was heel dichtbij dat dit gebeurde. En wij waren ook de eerste nog voor de politie die ter plekke waren. Dus het was voor ons een super heftige ervaring.
Je hebt hem gevonden.
Lizzie en ik hebben zijn zoon tegen ons aangehad. Terwijl hij boven met zijn vrouw was daar. En toen kwam de politie. Oh. Ik ben zelf daar niet naar boven gegaan. Puur uit zelfbescherming. Mm. Maar Lisse ouders waren er ook. En we hadden nog twee, zeg maar niet die dag ervoor, maar die avond daarvoor hadden we met elkaar gegeten. En dus dat is een heel zwaar verlies. Mm. En ik was daar op Ibiza. En ik keek om me heen en ik denk, er is geen plek op de hele wereld waar ik nu liever wil zijn dan thuis. Mm. En toen was het hele romslomp met hoe we het lichaam naar Nederland krijgen. En zijn zoons waren er ook en die bleven dan bij ons slapen. En een soort van, op dat moment dacht ik, ik moet naar huis.
Ja.
Ik moet naar huis. En toen kwam ik thuis en toen settelde alles in. Kon ik ook weer wat sterker zijn voor de families. En toen dacht ik, ja, misschien is dit ook wel een soort eye-opener geweest voor mezelf. Dat ik me nergens eigenlijk zo goed voel als hier in Amsterdam. Mm.
Ja.
Maar de mokum.
Je mokum.
Ja, daar voel ik me het relaxed en het veiligst. En dus toen zijn wij eigenlijk binnen Amsterdam op zoek gegaan naar een ander huis.
Je bent pas geleden nog verhuisd.
Nee.
Nee, nee. Want je hebt het huis niet gevonden. Nee. Want welkom in mokum.
Welkom in mokum. Nee, jawel. We gaan verhuizen in mei.
Oké.
Okay, dus we hebben een nieuw huis gevonden. En dat is gelukt. Ja. Onwerkelijk in deze markt. Maar toch, het is gelukt.
Ja.
En in mei kunnen we verhuizen. Dus dan is alles gezetteld. Kunnen we een heel huis vullen met beesten en kinderen en al dat soort shit.
Wat mooi. Nee, ik ben blij dat je gewoon je plekje weet waar je thuis voelt. Voor sommige mensen blijven hun hele leven vluchten. En het is denk ik ook wel heel fijn om te weten dat dit is je plek. En daar voel je je goed. Mm. Hey, terug naar het feit dat je vader wordt, hè? Ik kan me voorstellen dat je heel veel gesprekken hebt en waarin eigenlijk alle clichés waar zijn en waar je ook vaak praat over wat je dan daar zo mooi aan vindt en hoe fijn het is en hoeveel je daar ineens van houdt. Maar ik ben ook benieuwd, wat zijn de onzekerheden die je ervaart als vader, waar je dus misschien wat minder snel over praat? Ik kan er best wel een paar benoemen nu voor mezelf, waarvan ik denk, nou, daar zou ik best onzeker over worden. Maar jij zit er nu in.
Ja,
wil je die delen?
Heb je er één?
Nou, ik vind opvoeden lijkt mij best moeilijk.
Ja.
Dus, want ik zit heel erg van, ik wil mijn kind, de dochter, zoon, zo vrij mogelijk laten.
Ja.
Maar ik wil ze ook die normen en waarden meegeven. Maar ik wil ze ook niet programmeren.
Mm.
En ik wil ze zelf laten proeven. Maar ik wil ze ook behoeden.
Ja.
Waar zit de balans in? Want ik wil niet dat mijn kind een product van mij wordt.
Ja.
Dus ik wil dat mijn kind zichzelf helemaal gaat ontplooien. En dan moet je iemand voor vrij laten, maar je wil hem ook beschermen of haar beschermen. Nou goed, dat denk ik over na.
Ik denk, weet je, ik denk dat als jij, tenminste als ik over mezelf praat, is het aan de ene kant totale rust en aan de andere kant totale paniek. Chaos. Gewoon, soort van, het is het gevoel van twee uitersten.
Mm.
Aan de ene kant vind je superveel bezinning in het feit dat daar je dochter, in mijn geval een dochter, is. En dat allemaal zo gaat en dat ze nu al begint te staan en begint te lachen en weet je wel. En aan de andere kant denk je, wat de fuck loopt hier rond? Wat moet ik hiermee? Wanneer moet het eten? Waarom jankt het?
Wanneer moet het eten?
Ja, weet je wel. Wat gebeurt hier allemaal? Ja. Pure paniek.
Ja.
Dus het is, ik weet niet, het is een soort, ik denk dat het per fase van de opvoeding, is het voor jezelf een enorme ontwikkeling. En ik denk dat die ontwikkeling gewoon in je zit.
Ja.
Dat je daar niet, ik zou ook niet weten hoe ik straks om moet gaan als ze 13 is en er komen 3 jongens op een scooter aanbellen of Jagger even naar buiten moet komen. Weet je wel? Dan, ik weet ook niet hoe ik daarmee om moet gaan. Maar ik denk dat per fase dat je vanuit jezelf more or less die sturing kan bieden.
Ja.
Maar ik weet hoe ik ben opgevoed en ik weet hoe Lizzie is opgevoed en ik weet hoe daar wat daar een kernwaarde is binnen.
Zaten er grote verschillen in? Ben je heel anders tuurlijk,
op? Ja? Totaal anders. Maar er is één kernwaarde en dat is gewoon het gezin is de grote liefde. Wij zijn alle drie, alle drie haar ouders, mijn ouders en Lizzie en ik als ouders zijn gewoon zeg maar gefocust op alles wijkt, alles is mogelijk, alles mag. Maar als je maar altijd soort van vanuit een liefdesoogpunt.
Ja, ja.
Ik weet niet, we zijn heel liefdevol beide opgevoed. En dat merk ik van beide ouders. Ja. Dus dat hou ik gewoon aan. Ik denk gewoon, ja, als je maar gewoon het vanuit heel veel liefde voor je kind doet, dan komt het wel goed.
Ja.
Ja, whatever.
Het is denk ik ook go with the flow uiteindelijk, toch? Wat kun je plannen aan?
Ja, geen moer, echt niks. Zelfs de hele bevalling dacht ik, nou, dat ga ik plannen. Ik heb een go-bag en ik heb kaarsjes. En ik heb het kruikje alvast in bed gelegd als we daar terugkomen. Jammer, de kruik was bijna bevroren. Het duurde 3 dagen. Mm. Weet je wel, het is totaal anders dan dat je bedenkt.
En als je nu kijkt naar je verleden, hè? Je hebt veel gefeest en je kan altijd overal naartoe, weet je wel. En Lizzie houdt er ook van. Dus je bent samen ook nog een koppel wat het leven viert. En dan een kind krijgt zoveel verantwoording. Voel je ook wel eens, denk je ook wel eens, los van het feit dat je gek bent op je kind, ook wel van shit, ik neem afscheid van een fase uit mijn leven waar ik misschien nog helemaal geen afscheid van wil nemen.
Ik denk elke dag, joh, kutzooi.
Ja?
Ik dacht vandaag 600 keer kutzooi. Ik moest mijn boekhouding nog doen. Ik was moe. Ik had niet lekker geslapen. Ik had, er was geen ontbijt in huis. Slechtevader.com. Weet je wel, de hond moest uitgelaten worden. En zeg maar, alles kan niet, want je hebt dat kind. En dat kind, oh shit, nu moet ze slapen. En oh nee, want ze moet nu een fruithapje. En oh, er is geen fruit. Shit, even Godzilla bestellen. Ja. Weet je wel. Ja. Allemaal dat soort dingen. En het is niet alleen die fase die je achter je laat, maar het is gewoon je hele leven draait niet meer om jou. Dus het is gewoon niet meer, ja, weet je, het is gewoon niet meer, ik ga gewoon nu tot 10 uur slapen of in bed blijven liggen, want ik heb een zware week achter de rug. Nee hoor, het is gewoon 7:15, ting ting, de wekker gaat af in de vorm van een kind.
Ja.
Weet je wel, en je doet de koelkast open en je denkt, nou, ik heb niks, bestel wel in delivery service. Dat kan niet, want je moet gewoon, ja, babydingen in huis hebben. Dus die hele fase is gewoon klaar. Maar het is ook goed, want ja man, ik word ook oud ook gewoon.
Ja.
Ja, en ja, dat hoort gewoon bij die fase van het leven of zo, toch? Ben jij eigenlijk, Kitty?
Ja, heel graag. Ja. Maar ik heb het er met Jess ook. Jess is een stukje jonger dan ik, dus die heeft die drang wat minder. Maar wij willen het allebei heel graag. En als het ons gegund is, dan gaat het ook zeker gebeuren. Maar ja, het is, we hebben het er wel over van dat we ook wel bang zijn dat we een stukje van de magie van het leven kwijtraken. Mm. En je krijgt dat ook terug, omdat een kind natuurlijk ook magisch is. Maar we hebben het er nu over, we willen heel graag naar Costa Rica een maand, ergens in januari, februari. Mm. En dat kunnen we nu allemaal gewoon doen.
Ja.
En we zitten ook in een voor ons spannende, bruisende fase van ons leven. We hebben natuurlijk nu dat huis op Ibiza waar we samen zijn gaan wonen. En super veel leuke dingen. En we zijn gewoon heel vrij. En we hebben allebei wel echt zoiets. Ja, jeetje man, dan moet je dat allemaal toch wel inleveren ook.
Ja. Nou, ik kan het je wel een beetje vertellen. Alles wat je nu opnoemt, komt niet eens in de buurt van een kind hebben.
Ja.
Niet eens in de buurt.
Als in een kind krijgt
de joy die je daaruit haalt. Ja. Een maand in Costa Rica. Forget about it. Plus, het kan nog steeds.
Ja.
Dat is wel iets wat ik als vader en wat Lizzie als moeder wil. Is wij willen ons kind zeg maar altijd overal maar mee naartoe kunnen nemen.
Ja, dat hadden wij het ook over, ja.
Binnen 3 weken vlogen we naar Ibiza met haar, weet je wel. Want hier, dit is waar we de helft van de tijd zijn, weet je wel. Ja. En daar op Ibiza gaat niemand om 10 uur naar bed. Daar wordt om 10 uur gegeten. Nou, hup, baby in de buggy, mee naar het restaurant. Weet je wel? En
wennen aan die geluiden, supergoed, denk ik.
Ja, en iedereen die ook maar langskwam, hup, die baby in die armen. Want ze moest toch een beetje wel met iedereen kunnen.
Mm.
Weet je wel? En dat zijn allemaal wel kleine detailbeslissingen die je maakt als ouders. Maar die je wel ervoor zorgen dat je kan doen wat je zelf wil.
Ja, ja.
En dat je niet, want ik zie het bij heel veel ouders die om me heen ook net een kind hebben. Sommigen leven gewoon van een app.
Ja.
Die voeden hun kind op met een app. Ja. Dat vind ik echt kut.
Maar wat zegt die app dan? Van, leg hem nu op bed of leg hem nu op bed.
Ja.
Ja. Ja, dat moet je niet doen.
Ze maakt nu een sprongetje. Ze moet om 7 uur in bed liggen, want dan slaapt ze zo lang. En dan komt ze in die slaap en dan is ze morgen om 8 uur wakker. En het ritme is het best voor het kind. En bla, bla, bla. Ja, ik vind dat gewoon kut. Ik ga dat nooit in mijn leven doen.
Nee, dat zou ik ook niet doen.
Weet je wel? En die houden zich daar zo krampachtig aan vast. En dan, ja, zullen we dan een hapje eten? Nee, dat kan niet, want ik heb het kind. En ja, als die moet om 7 uur in bed liggen. En als we dan om 7 uur in het restaurant zitten, dan kan... Terwijl ik neem gewoon die buggy mee. Het kind gaat in die buggy... Buggy gaat plat en je gaat gewoon tukken daar. Ja. En ik wieg een beetje zo op en die baby slaapt. Nou, hevel ik erover in bed, slaapt ze gewoon rond. En het werkt net zo goed.
Ja.
Weet je wel? Tenminste, ja, dat is dan mijn manier waar ik ervoor kies. Ieder ouder moet natuurlijk zelf weten. Maar als je je kind opvoedt volgens een app, ben je wel een nerd.
Ja, ja, nee, vind ik ook. Nee, ja, ik heb daar ook niks mee. En het lijkt me ook geen gezonde ontwikkeling. Ik bedoel, ja, je hebt tegenwoordig overal een app voor.
Ja.
Dus ja, nee, dat lijkt me ook niks. Ik doe nu een taalkursus via een app. Dan voel ik me al een beetje een soort nerd. Maar ja, dat is wel heel makkelijk.
Dat is wel oké.
Duolingo, dan zeg ik hola mujer, hola señor. Oh, spreek jij een beetje Spaans eigenlijk? Want jij bent er zo vaak geweest ook.
Ik spreek restaurant Spaans.
Ja, precies. Dus, hola, uno más. Por favor.
Ja, nee, ja, ik kan een beetje. Ik kan het gewoon uitdrukkingjes om grappig te kunnen klinken, weet je wel. Que día y mucho aliado. Kan ik bijvoorbeeld zeggen tegen iemand die zegt, oh maar ja, wat lekker weer. Hè? Dan zeg ik, ja, het is erg zonnig vandaag, weet je, dat soort dingen.
Ja, ja, ja.
Maar en in een restaurant kan ik wel redelijk goed mijn weg. En als ze dan, weet je, het is gewoon handig. Want dat is wat ik doe. Ik zit daar in het huis of ik zit in een restaurant.
Ja, ja.
Dus op zich. Maar nee, ik ben geen held in Spaans. En ik heb ook die app geprobeerd. En dat duurde bij mij ook precies 2 weken.
Ja, ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik vind het wel een geinige app. Want je wordt een soort van hoe is het? Gestimuleerd door die punten die je kan krijgen. Het is geen sponsor trouwens. Je mag van mij ook een andere app downloaden. Doe whatever je wil. Ik heb in ieder geval geen echte Spaanse cursus genomen. Terwijl ik wel denk dat als je dat doet, dan word je beter, dan leer je het sneller. Maar...
Ja, en nee, ik denk dat als jij daar gewoon bent en je gaat gewoon elke dag proberen Spaans te praten en probeer jezelf...
Dat is het gewoon, ja.
Ja, want je gaat uitbeelden wat je bedoelt en dan zegt iemand, oh, bedoel je dit? En dan denk jij, oh ja, en dan weet je het meteen. Dat vergeet je namelijk nooit meer, want je hebt er een ervaring bij.
Ja.
En als jij met een cursus met zo'n iPad weer voor je zit en dan... weet je wel, para mí un Coca-Cola, por favor. Ja, dan vergeet je para mí alweer, terwijl je weet gewoon ze voor mij.
Klopt.
Ja, goed.
Ja, nou whatever. Over een paar maanden doe ik deze podcast in Spaans. Dan heb ik alleen maar Spaanse artiesten uit.
Ja.
Hey, zolang als dat ik jou en Lizzie ken, zijn jullie bij elkaar? Hoe lang is dat in totaal? Want ook jullie waren volgens mij al bij elkaar voordat ik jullie ken.
Ja.
8 jaar of zo?
Ja, we gaan naar de 8.
Ja.
Ja.
Waarom werkt het zo goed tussen jullie?
Dus die vraag krijg ik vaker. En die vraag die heb ik ooit uitgetekend voor iemand op papier. En ik denk dat iedereen met een gezonde relatie daarin wel misschien wel zich herkent en denkt, oh ja, ja hij heeft het bedacht. Hij heeft het nu echt, dit klopt.
Ja.
Wat
ik ben
het
heel
is,
benieuwd.
Ja, wat het is. Is, oké, zie een cirkeldiagram voor je.
Ja.
Weet je nog wat dat zijn? Dat zijn die cirkels, toch? Die elkaar overlappen. En je hebt een cirkel, en dat ben jij.
Ja.
En je hebt een cirkel, en dat is Jesse. Mm. En wat de meeste mensen willen als ze een relatie hebben, dat gebeurt hoe dan ook, of dat gebeurt bij iedereen. In het begin van je relatie wil je dat die cirkels elkaar overlappen.
Mm.
Hè? Zo volledig, dat ze op elkaar liggen. Dat jullie helemaal op dezelfde golflengte bewegen. Ja. En dezelfde frequentie voelen.
In trance met elkaar.
In trance met elkaar zijn. Want, want jullie zijn een stijl.
Ja.
Hè? En dat is ook waarom alle relaties eigenlijk stuk gaan. Is omdat dat over elkaar liggen van die cirkels, dat werkt niet. Dat bestaat niet.
Nee.
Want jij bent Kai en zij is Jesse. Ja. Ik ben Yukin, dat is Lizzie. En ondanks dat ik... zeg maar, enorm verliefd op haar ben, wil ik niet dat zij precies 100% deel is van mij. En ik wil ook geen 100% deel zijn van haar.
Hmm.
Dus wat je eigenlijk zou creëren is een derde cirkel in het midden. En dat is jullie relatie. En daarin zit Jesse voor de helft en zit jij voor de helft. En waar het elkaar overlapt, hè, dat daar middenin, daar, hè, dat is de derde cirkel. En dat is die relatie.
Mm-hmm.
En daarin ontmoet je elkaar. En daarin zeg maar, geef je input vanuit de overige kant van jouw cirkel.
Ja.
Ja, dit is heel moeilijk bij een podcast.
Nee. Ja, ja. Ja, voor de mensen die het nu niet zien, gebruik je imagination. Maar
ik wil hem zo even naar de camera, ga naar YouTube.
Het zijn twee cirkels die drie cirkels worden, omdat die cirkels niet volledig over elkaar gaan, maar alleen in het midden. Dus je blijft de linkerhand en de rechterhand nog over.
Ja, ja, zoiets. En dat daar in het midden, dat is je relatie. En daarnaast, daarbuiten, zijn twee losse personen die hun eigen ding hebben, hun eigen ding doen, elkaar de ruimte geven om dat te kunnen doen. En daar zich comfortabel in voelen, omdat ze dat dus hebben. Maar je zit wel. En ik denk dat dat het grote geheim is geweest tussen mij en Lissy. Toen ik net met haar ging, was ik enorm outgoing en altijd bezig met proberen de leukste te zijn van de zaal. En proberen dat alle meisjes zeiden van, oh, de leuke jongen die Yuki en bla bla bla, weet je wel. En daardoor was ik heel onzeker eigenlijk over of iedereen me wel leuk vond. En dat kwam ook bij Lissy. En toen was ik heel onzeker of Lissy me wel leuk vond. En toen ging ik daar een beetje soort van haar daarin opslurpen.
Hoe uitte zich dat?
Ja, in gewoon de standaard dingen, weet je wel. Als ze dan ook maar een kwartier niet terug appte, dan ging ik al hele rare dingen sturen. Ja, dat is het gebeurt. Want ja, dat heeft gewoon met die onzekerheid was dat te maken. En op een gegeven moment ging ik daarover nadenken. Dacht ik, waarom escaleert dit in mijn hoofd nou elke keer zo?
Ja.
Waar ben ik nou in hemelsnaam mee bezig? Want deze meid vindt me leuk. Ik vind haar leuk. We hebben een superleuke relatie. Maar heel af en toe dan verval ik in het feit dat ze niet genoeg, dat ik haar niet genoeg heb. Of dat ik niet genoeg bevestiging van haar krijg.
Ja.
En toen ben ik niet de bevestiging gaan zoeken in haar, maar in wat wij samen deelden in onze relatie.
Ja.
Weet je wel, in dat middelste stukje van die cirkeldiagram. En daarin vond ik zoveel zekerheid dat ik dacht, ja, dit is het. En daar focus ik me op. Focus me niet op hoe zij alles voor mij moet doen of alles voor mij over moet hebben of zich helemaal geobsessed moet zijn met mij. Ik focus me op alles wat zij mij eigenlijk geeft van haar eigen kant.
Mm-hmm.
En hoe we dat kunnen delen met elkaar.
Ja.
Het is een beetje een cryptische omschrijving.
Nee, maar ik vind het super interessant. Ten eerste vind ik het een goede uitleg, maar ik vind het ook heel interessant omdat we wel in een fase leven waarin heel veel mensen een soort van dopamineverslaving hebben. En dan eigenlijk ook, je dat ziet ook terug in een relatie. Als het maar even niet lukt of als het maar even schippert, dan op naar het volgende. En ik snap wel hoe dat ontstaat. Maar het is ergens ook zonde. Omdat ik denk dat heel veel mensen aan elkaar voorbij lopen zonder dat het nodig is. En dat heel veel relaties vroegtijdig beëindigd worden. Omdat mensen daar eigenlijk de tijd of moeite niet meer voor nemen.
Ja.
Ik hoor best wel veel mensen die dan zeggen van, ja, hoezo is het nou alleen maar de eerste 2 jaar heel leuk? Ja, ik vind dat toch wel pijnlijk als ik dat hoor. Want ik denk, ja, dan doe je ook samen iets niet goed. Precies. Als het maar die eerste 2 jaar leuk is. Tuurlijk, de spanning en die verliefdheid en eigenlijk hetgeen waar je niks hoeft te doen, want je lichaam gewoon aanmaakt al die stofjes, ja, dat verdwijnt.
Ja.
Tuurlijk verdwijnt dat deels. Maar dat betekent niet dat je relatie niet meer leuk is of dat je elkaar niet nog waanzinnig kunt aanvullen.
Ja, nou ja, precies dat. En ik denk ook dat zeg maar, het gaat op een gegeven moment over van enorme verliefdheid in samenleven, in samen verder gaan. Hè? En het leven twee benen gestrekt aangaan en elkaar daarin. En zij is voor mij, wat voor mij betreft, is Lissy de keuze geweest van met jou ga ik mijn leven invullen. Weet je wel? Want ik ben op jou meegevuld. En ik kan nog steeds, ik kan tot de dag van vandaag, 8 jaar verder, kan zij mij op een bepaalde manier verrassen met het kleins, als wat ze aantrekt als we een avond uit eten gaan. Of met als ze ineens een paar borrels op heeft en ineens flamingo gaat dansen.
Ja, ja, ja.
Weet je wel? En dan ineens voel ik precies weer wat ik in het begin voelde.
Ja.
En weet je wel? En zolang je dat een beetje het soort van, dat je daarvoor openstelt, dat je je daardoor laat verrassen en vooral veel tijd en energie in je relatie stopt. Ja, dan kan zo'n relatie altijd wel goed werken. Maar ik denk nog steeds dat 75% van de relaties die er zijn op de wereld, dat daar iemand in denkt, dit is niet degene van.
Nee, nee. Ja, maar het is eigenlijk eens een relatie hebben is zo'n bizarre commitment ook. Als het allemaal vloeit en je vindt elkaar leuk, dan heb je die commitment ervoor over.
Ja.
Maar als je erover nadenkt dat je leeft 1 keer, althans in dit weet ik veel, een vleesvoertuig, wat we een lichaam noemen. Mm. En wat je ziel daarna doet, dat weten we niet. Daar kunnen we alleen maar over gissen. Ik denk persoonlijk niet dat het leven na de dood klaar is. Maar wat het dan wel is, geen idee.
Ja.
Dus je leeft één keer in die hele soort van aardse menselijke ervaring. Die wil je wel optimaal benutten. En als je die dus gaat delen met een andere persoon. Dat is eigenlijk iets super groot. Dus dan moet ook iemand zijn.
Enorm.
Met wie je toch het gewoon elke dag eigenlijk wel leuk hebt. En ik mag je wel eens ruzie hebben of discussies hebben. Maar in ieder geval wel, laten we zeggen, voor het overgrote gedeelte van je relatie. Dat je gewoon voelt van, ja, met jou wil ik ook dit avontuur aangaan. Ja. En dat vind ik wel, je ziet ook wel mensen die zeggen, ja, ik ben twee keer uit eten geweest en we hebben maar een relatie genomen. Ja, ik snap daar geen tering van.
Nee, dat snap ik ook niet. Het is, we hebben maar een relatie genomen. dan kan je sowieso al boef zeggen dat natuurlijk niet werkt. Maar het is, ik weet niet, bij mij was het gewoon, ik kan alleen maar uit ervaring spreken, maar was het ik was altijd wel veel met meisjes bezig en ik had ook wel genoeg vriendinnetjes voor Lizzie. Maar bij mij was het een totaal andere ervaring met Lizzie dan dat ik ooit daarvoor had gehad.
Ja.
En ik weet niet, dat heeft voor mij een bepaalde knop omgezet. Dat ik gewoon wist, ik kies voor jou. Weet je wel, wat je zegt, het is een hele iets heel groots. Want je gaat dat samen dan delen. En je gaat er samen voor aan. Maar die keuze, ik maakte die keuze toen ik haar leerde kennen en maakte ik opnieuw die keuze. Want ja, ik wil met jou die kinderen. Ja, ik ga met jou dat huis kopen. Ja, ik ga met jou samenwonen.
Ja.
Weet je wel? En ja, ik weet niet. Dat is inderdaad iets heel groots, maar het bijna vanzelfsprekend bij ons.
Ja. Ja, en als je het dan voelt bij een persoon, dat is ook wel ontzettend cliché. Maar clichés zijn niet minder waar natuurlijk. Dat als je iemand tegenkomt, dat er ook, je weet het gewoon of zo. En je voelt het en dan klopt ook alles en dan lijkt ook alles te matchen. Ja. Hey, als je nu naar de toekomst kijkt. Ik bedoel, er is veel gebeurd, we hebben het over gehad. Je hebt kinderen, je hebt een kind. Ja. Niet kinderen, je hebt een, je hebt een hondje ook. Dat is ook een soort kindje.
Ja, en een kat.
En een kat. je bent natuurlijk ook nu veel bezig met je solo werk. Mm. Wat gaan de komende jaren denk je een beetje voor jou brengen? Heb je een soort looplijnen uitgetekend voor jezelf?
Ja, een soort masterplan.
Ja.
Nou kijk, weet je, toen de crisis begon, had ik het gevoel dat ik op mijn top de top zat. Ik had net mijn album uitgebracht in die solo.
Ja.
Ik had, we waren met Christos ambassadeur van de vrijheid. We zouden Racing Day Grand Prix doen. Ik zou met het grachtenconcert 5 mei zou ik uit een helikopter hangen. Terwijl ik boven Willem-Alexander met een microfoon, weet je wel. Hmm. Dat was het jaar voor mij. Dit was het jaar. En toen gebeurde die coronacrisis. En was dat allemaal een soort van weg.
Ja.
Had ik het gevoel. En toen dacht ik, shit, fuck, om het topjaar gebeurt dit. Maar daarin ben ik wel, wat je zegt, doorgegaan met ontwikkelen, doorgaan met dingetjes. Chris Cross is eigenlijk op hetzelfde level gebleven. Er is niet dat er een andere DJ-act ineens het stokje heeft overgenomen van ons. Of weet je wel, we zijn nog steeds gewoon goed bezig op een goede manier in onze industrie. En kijk, ik zei altijd vroeger, ik wil nooit 5 jaar hetzelfde doen. Weet je wel, voor Brani dacht ik dan, ja, 5 jaar haal ik het maximaal uit. Wat ik weet. En nu ben ik erachter gekomen dat gewoon onzin is. Want ik heb gevonden wat ik wil doen. Ik weet wat ik wil doen. En dat is binnen de muziek mezelf bewegen als als muzikant, als creator. Ik wil dingen maken.
Ja.
Weet je wel? En ik wil een optreden geven is ook iets maken, is ook iets scheppen, weet je wel? Is ook een bepaalde band creëren met En dat, ik ben er gewoon achter gekomen dat is wat ik het allerliefste doe. En de vorm waarin ik dat giet, nu is de vorm, zeg maar, Chris Cross doe ik met heel veel plezier. En dat ga ik net zo lang doen totdat ik denk, ik wil dit niet meer. Maar de nieuwe vorm waarin ik eigenlijk ga doen waar ik me helemaal niet comfortabel bij voel. Want dat is het leuke eraan. Je moet natuurlijk iets gaan doen waar je denkt van,
ja, maar dat zijn twee uitersten. Ik bedoel, je staat op het podium met Chris Cross. Dat is entertainment, feest, gezelligheid, stampen. En wat je doet met indie, je solo performance, dat is heel gevoelig.
Ja, en heel klein. Ja. En bijna veel meer verhalender op een andere manier. Hè? Dus dat wordt heel oncomfortabel om te gaan doen. Maar dat is wel weer een nieuwe vorm waarin ik het giet. En ik heb het gevoel dat wat ik doe binnen de muziekindustrie, dat ik daarin op een niveau ben gekomen waarbij ik dus een nieuwe vorm kan bedenken. En daar de volgende 5 à zeven jaar eens kan kijken of dat voor me werkt. Weet je wel? En ja, ik weet niet. Dat is denk ik waar ik me tot mijn dood mee wil bezighouden. En of dat nou gaat naar straks. Oh, misschien wil je dan een artiest begeleiden. Want je hebt dit nu allemaal zelf independent gedaan. Dus ik weet precies hoe de muziekindustrie werkt. Oh, dan ga ik de artiesten begeleiden. Of misschien wel met een label samenwerken. Of, weet je wat, daarin zal het altijd een soort verhaal blijven vertellen. Maar wel, ja, blijven we creëren eigenlijk, scheppen.
Ja.
En ja, ik weet niet, ik kom ook van... In principe kom ik een soort van... Het is heel kut om dan te zeggen, ik kom van niks. Maar ja...
Ik kom van de streets.
Ja, ik kom van de ghetto Oosterhout.
Vermoken me houden.
Nee, ja. Maar niet eens. Ik kom gewoon uit de ghetto uit Oosterhout. Nou, dat is... Nee, maar daar... Weet je wel, dus ik ben... toen ik naar Amsterdam kwam, werkte ik in een bar voor €700... en schreef ik mijn eerste roman. Ja. Weet je wel? En dat... daarin voelde ik me al soort van alsof ik... Ik dacht, ja, als ik dit de rest van mijn leven kan blijven doen, ben ik gelukkig. Weet je wel, en dat is doorgegaan tot een bepaald... Nou, nu schrijf ik liedjes en ben ik bezig met een ander boek. En soort blijf maar creëren. Maar ik weet dat ik toen dacht, met €700 per maand... omdat ik 3 dagen in een bar werkte, dacht ik... Ja, daar ben ik ook gelukkig mee. Dus ergens voelt het voor mij heel weinig druk om... ik zeg niet, druk is misschien het verkeerde woord. Maar ergens voel ik niet... toch wel de druk om heel succesvol te zijn in bepaalde dingen. Wat met betrekking tot, ik moet ervan kunnen leven, moet ik geld hebben en bla bla bla. Omdat ik weet dat ik, waar ik soort van vandaan kom.
Ja.
En dat heb ik ook met, dat heb ik ook, nu weet ik dan dat ik een kind heb en ik heb een huis gekocht. Dus ik moet wel, maar ik heb ook wel gemerkt dat ik zo hard heb gewerkt de afgelopen jaren, dat dat dus nu mogelijk is. Dus daar zit het een beetje dat ik denk, nou dat moet het een beetje de komende jaren moet ik een beetje gaan kijken welke vorm
het gaat aan. Ja, je hebt het niet helemaal in het cement gegoten. Het hoeft ook niet.
Ik wil gewoon muziek maken.
Ja,
ja man. En ik ga nog, er komt nog een boek uit. En ik heb een column geschreven in The Glamour. Die komt ook uit, gebundeld. Dus een soort van... Sorry, ik tik de microfoon aan.
Nee, niet uit.
Dus dat zit allemaal in een bepaald hoekje van creëren. In wat ik allemaal soort van beheers. En dat, als ik dat de rest van mijn leven kan blijven doen... Ja, dan ben ik echt dolgelukkig, man.
Dan ben je dolgelukkig.
Ja.
Wanneer ben je het... Misschien een hele brede, grote vraag, maar wanneer ben je het ongelukkigst? En dat is misschien een beetje een rare vraag, want je hebt allerlei... Ik ben ongelukkig als ik ergens in de spijker sta, maar meer van op persoonlijk vlak. Wanneer struggle jij met jezelf mentaal?
Ik heb wel redelijk... ik leid een beetje onder het feit dat ik mezelf... dat ik mezelf misschien te veel onder druk kan zetten met betrekking tot de lat hoog leggen.
Ja.
Dus dat ik alles tot in de puntjes zelf wil. Dat ik daar een beetje. Ik kan mezelf echt gek maken wat dat betreft.
Ja.
En daarin, ik ben wel eens in een super zieke paniekaanval gehad. Waarbij ik gewoon mijn gezicht begon te tintelen. En echt, dat ik daar echt dacht van. Oei, als je er nog 3 van hier krijgt, dan zit je in een burn-out, zeg maar.
Hoe ontstond die?
Dat was dat jaar, Ambassadeur van de Vrijheid. Eigen album, eigen bier geproduceerd, marketing gedaan, uitgegeven. Evenementen georganiseerd. Chris Cross op het allerhoogste niveau. Lizzie die maar niet zwanger leek te kunnen worden. Weet je wel, allemaal heel veel dingen die best wel veel druk gaven. En toen was ik... voor een documentaire in Indonesië. Ik weet even niet meer waar. Het is heel erg, hè, dat je dat je niet meer weet waar je bent. Maar oké. Okay.
Zegt ook wat over die fase misschien, dat je het niet meer weet.
Ja, misschien ook wel.
Dan begin je een roes hebt ervaren.
Ja, ja, heel erg, heel erg. En toen was ik toen wij vlogen daarheen. En ik weet nog dat... dat we het hadden het fortuin dat we business class mochten vliegen. En ik probeerde te slapen en het lukte niet. En toen ben ik wakker. Toen werd ik soort van. Toen dacht ik, kut, ik moet nog een column inleveren. Die deadline heb ik. Toen ben ik een column gaan schrijven in het vliegtuig. En toen kwam ik op het vliegtuig. Toen pop, camera's, want de documentaire werd gefilmd. En op het moment dat wij, druk. En op het moment dat wij in het hotel kwamen. Toen checkte ik in, gooide ik mijn pasje. En toen gooide ik mijn spullen op bed. En toen klapte hij ineens.
Ja, zo.
Toen klapte hij ineens. Toen was het heel. Het was alsof er. Ja, gewoon alsof het licht uitging, zeg maar. Toen ging ik op de grond zitten en ik kreeg een adem, weet je wel. heel hoog in. En ik had echt het gevoel dat er iemand boven mijn borst zat. En toen belde ik Lizzie en toen zei ik, ja, ik weet niet wat er aan de hand is, weet je wel, jankend en fuck, what the fuck. En zei, ja, het heeft bijna, ik denk 3 uur geduurd of zo, voordat ze me een beetje kalm had.
Ja.
Dus dat, ja, best wel, nou ja, overwerkt. Dus daar kan ik vooral...
Zie je die nu beter aankomen?
Ja.
Ja,
ja, afgelopen zaterdag was Chris Kools in de Chin Chin tijdens ADE.
Ja.
En we hadden, ik had die luisterboek sessies in de baby en een optreden in Eindhoven, dansmarathon, SBS6 live op televisie, weet je wel. Ze zeiden ook ineens, en allemaal dat soort dingen die best wel veel druk met zich meegaven. En toen kwam ik dus de Chin Chin Club binnen, wat ik net vertelde over die druk van Robinson. Al die gezichten ineens en iedereen kwam naar me toe en ja, heb je gewonnen? En toen begon ik merkte dat ik me onbewust een beetje begon te verstoppen.
Ja.
Dus ik ging met mijn hoofd naar beneden lopen als ik door de zaal liep en ik dacht, oh, ik hoop even dat niemand me herkent nu, want ik voel me niet goed.
Mm-hmm.
Toen ben ik naar de pleeg gegaan en toen moest ik dus heel erg overgeven.
Gewoon, okay.
Niet van de drank of zo, maar gewoon meer van
spanning
en stress en gewoon te weinig energie eigenlijk. En toen dat eruit was, toen hing ik zo boven de wc en toen merkte ik dat ik een beetje zo die druk op mijn bord voelde. Dat ik dacht, oppassen. Terwijl dit een veel kortere aanlooptijd nodig had dan die bijna 7 jaar toeren ervoor, weet je wel.
Ja, ja.
7 jaar toeren, 1 paniek van Indonesië, lockdown, rust en nu weer een maand bezig op een niveau. Maar ja, goed, het is... Het heeft wel allezelfde kenmerken gehad. Want weer komt nu weer een release aan van mijn eigen muziek. En het had weer iets met Chris Cross en ADE. En dus het was allemaal weer op een bepaald niveau die veel stress met zich meebracht. Dus ik kwam thuis en toen dacht ik, ja, ik ga niet de fout maken die ik vorige keer heb gemaakt door niks te zeggen of zo. Weet je. Dus toen heb ik even met Liz over gepraat. En dacht ik ook, ja, ik moet dit gewoon wel. Ik moet hier aan wennen. Dit is mijn, weet je wel, ik ga hier door. Dus ik moet dit veel bespreken. En,
zeker.
Daarom vertel ik het ook nu aan jou.
Ja.
Je bent de tweede tegen wie ik dit vertel eigenlijk. Okay. Ja, Liz.
Nou ja, tijdens dat je het deelt. En ik misschien om het, weet ik veel, te verzachten of wat dan ook. Ja, ik heb het ook gehad. Dat was toen ik een theatershow ging doen en echt alles tegelijk. En toen ging ik net Expeditie presenteren en Temptation Island en mijn socials. En ging ik dus 's avonds optreden ergens in fucking Hengelo. Dat is voor mij 2 uur rijden. En dan had ik overdag deed ik dan nog even iets voor... weet ik veel, voor een online content ding. Ik ging nog filmen en dan zat ik in mijn eentje in de auto. Nou goed, toen ben ik ook echt flink uit de bocht gevlogen. En toen zei mijn mental coach, die hebben we toen in handen genomen. Die zei van, het komt eigenlijk allemaal aan op grenzen aangeven. Maar voor jezelf, heel duidelijk. Ja. Naar je management, naar je sociale contacten, naar je werk. Maar ook naar jezelf en het stemmetje in je hoofd. En op een gegeven moment, ja, dat klinkt een beetje triest misschien. Maar ik had toen ineens een beeld, zeg maar, van... van een tuintje, een voortuin. Dus dit is mijn huis. Hier zit mijn hoofd en hier slaap ik en hier heb ik rust. Mm. En dat tuintje ligt een heel mooi gezonnetje.
Mm.
En die is helemaal prachtig.
Mm.
En er staat een hekje voor en daar mogen alle mensen die wat van me willen, die mogen daarvoor staan. Maar die mogen niet over het hekje klimmen, want dan gaat mijn gezonnetje kapot. Weet je.
Ja, ja.
Dus ik hou ze ook bij dat hekje. Ja, en ik bepaal zelf wanneer ik dat hekje een keer open doe en eruit ga, zeg maar. En het is zo simpel als dat eigenlijk. Het is echt je grens aangeven. En ik weet, hè, soms komen dingen op je af. En dan belt je management. Oh, we hebben zo'n toffe klus. En ga vanavond even bij iemand zitten aan de talkshow tafel. En vertel even over dit of dat. Ja. En je zegt overal ja op. Maar waar heb je nou echt zin in? Dat ook. Hè? Ja. Wat vind je nou echt leuk? Wat draagt nou echt bij? En dan moeten ook dingen als geld en zo... moet je toch een keertje opzij gaan schuiven.
Ja.
Andere prioriteiten stellen. Zeker nu je een kind hebt, denk ik. Ja, dat veel belangrijker 100%. Wordt. Maar het is echt die grenzen aangeven in alle vormen. Maar ook naar jezelf. En als je daarnaar durft te luisteren, naar kunt luisteren... is het eigenlijk best wel makkelijk.
Ja.
Want je voelt het.
Je voelt het aan, ja.
Je voelt heel snel. Dus eigenlijk ook met een verjaardag of een etentje.
Ja.
Hoe vaak ik ergens naar een etentje toe ga waar ik eigenlijk geen zin in heb. Of waar terwijl mijn lichaam zeg maar... Weet je wat jij zou moeten doen? Op de bank liggen. Ja. Niks. Telefoon weg. Ga voor je uitstaren. Doe ik nooit. Geef ik eigenlijk nooit gehoor aan.
Ja.
Toch?
Ja, ja.
Je bent altijd zo. Ja, nee, ik ga maar weer. Anders ben ik de afhaker. En als je daarna durft te luisteren. En als je dat ook gewoon durft aan te geven bij je vrienden.
Ja.
Van joh, luister. Mijn lichaam zegt gewoon van, ik heb even geen zin. Mm. Je echte vrienden accepteren dat toch wel. Maar bijna niemand doet dat.
Is dat ook een beetje de reden dat je naar Ibiza bent?
Ja, Ibiza geeft maar wel rust. Terwijl dat ook raar klinkt. Want Ibiza is natuurlijk enorm...
Nee, helemaal niet. Dat denkt iedereen. Ja. Maar terwijl jij, als je daar op die berg zit... dan kom je daar misschien echt tot rust. Ja. Dat heb ik daar ook. Ik kom daar tot rust.
Ja, niet normaal. Ik ben altijd een beetje voorzichtig met dat te zeggen. Omdat Ibiza heeft toch altijd een beetje zo'n beeld van... oh ja, dat is weer Ibiza. Nederland is dan stom. Maar voor mij nu is echt... als ik naar Nederland kom, is het heel bedrukkend.
Ja,
En dan merk je dus echt hoe fijn dat eiland is. En dat heeft ook te maken met waar wij wonen, echt in de weilanden. En de natuur en ja, die hond die ik nu heb, dat geeft mij echt een soort van... oh, dat vind ik zo chill. Daar heb ik zoveel plezier aan. En die hikes die ik dat doe. Dus ik kijk er heel erg naar uit om weer terug te gaan. Ja,
ik denk dat het een goede balans is wat je gewoon nodig hebt.
Ja.
Dan heb jij dat gewoon echt nodig.
Ja.
Om jezelf daar kunnen afzonderen, zeg maar. En ik heb dat ook nodig, want... ook als ik nu denk aan van, oh, ik heb misschien rust nodig. Dan denk ik ook landen op Ibiza, dat stukje rijden naar het huis bij de Salinas. En dan daar word ik gewoon rustig van.
Ja, niet normaal.
Zeg maar. En dit klinkt super posh, want we hebben het anders fortuin dat we dat kunnen doen.
Ja.
Maar in Nederland moet je daar dus ook iets voor bedenken van, oké, daar moet ik even mijn rust in gaan vinden. En dat is inderdaad wat je zegt. Gooi je telefoon misschien weg op de bank liggen. Of al is het, dit weekend ga ik even... 3 dagen naar de Holtweide.
Ja,
I don't know. Dat is een of ander ding. Een soort getaway. Ik ben er ook nog nooit geweest. Nee. Maar gewoon om, dan weet ik, mijn hoofd leegmaken.
Ja, maar vul hem in voor hoe die voor jou werkt. Ja. En dat heeft niks met Ibiza te maken. Inderdaad, dus nu ga je in de tuin kamperen.
Juist.
Ja. Maar ik wil wel daarbij zeggen, ook nog om daar wel op terug te komen. Van, kijk, Ibiza of wat dan ook. Ik ken echt nu zoveel mensen die daar wonen. En die het op allerlei verschillende manieren hebben gedaan. En echt niet allemaal met gevulde zakken. Ik ken zat mensen die daar iedere maand moeten rondkomen. Ja. Maar die wel hebben gekozen voor een leven met meer rust. Ja. Natuur en comfort in de vorm van zon en blauwe lucht.
Ja.
En dat wat dat ook voor je doet. Kijk nu, dat zien de mensen niet. Maar ik kan achter jou, zie ik die grijze wolken zie ik voorbij trekken.
Ja.
En daar heb je gewoon toch bijna 300 dagen per jaar gewoon blauwe lucht.
Ja.
En wat dat ook doet, gewoon met je dopamine. En ik merk
met je geluk. Ja. Het is gewoon een gelukzalig gevoel. En dat is, het is mooi dat je dat kan opzoeken. Maar ik denk ook wel dat jij en ik ook het ook nodig hebt om in een bepaalde snelheid te kunnen werken.
Ja.
Weet je wel? En dat kan hier in Nederland. Dat kan op Ibiza niet.
Ik zou daar ook niet willen werken.
Nee.
Ik heb ook tegen Jess gezegd toen we naartoe gingen, we gaan hier nooit iets beginnen.
Nee.
Ik wil dat dit eiland geen enkele referentie heeft met werk.
Juist. Nou, dat is precies goed wat je zegt. Ja. En daarom hebben wij ook ervoor gekozen om niet daar te gaan wonen. Maar daar gebruik te maken van het feit dat we daar terecht kunnen wanneer we willen. En bijvoorbeeld, ik heb een vriend, daar in Rens. Rens die woont daar en die werkt daar ook echt. En ik vroeg laatst van, ja, wil je ooit nog terug naar Nederland? Toen zei hij, ik denk dat ik het niet meer kan.
Ja.
Want ik dit ritme.
Ja.
Ik kan dat ritme van Nederland, dat kan niet meer.
Nee.
Snap je? Maar wij hebben dat toch nodig.
Maar ik had wel, dus ik snap dat heel goed. Want het schijnt wel echt, hoe langer je er woont, hoe meer last er hangt. Dus ik vrees wel hoor. Want wat de eerste dag dat ik geland was, ik moest nu even 3 weken hier zijn. Echt veel gedaan en ADE tussendoor ook nog. Daar hoef ik dan niet te werken. Maar goed, ja, weet je, je gaat niet in de kou kleren zitten. Nee, kan ik je zeggen, weekendje feesten. Nee, maar toen stond ik dus de eerste dag dat ik terugkwam, ik moest naar Hilversum voor een afspraak. En toen stond ik bij de pomp ergens tussen Utrecht en Hilversum in. En ik zag die auto's. En ik zag die mensen bij dat tankstation. Maar even zo'n kopje koffie halen, erin, eruit. En ik denk, we zijn echt helemaal knettergek. We zijn echt helemaal gek geworden met z'n allen. Dat we dit in stand houden.
Ja. Een beetje wel.
Want we hebben het nodig, omdat het is ook een soort vorm van programmering. We zijn erin opgegroeid.
Kan het anders? Dat is het.
Nou, ik had tot slot nog... Ik had op een gegeven moment natuurlijk... we hebben ons huis daar deels verbouwd. En er waren Spaanse bouwvakkers bezig. Nou, dan krijg je natuurlijk altijd die discussie... Mañana, hè, die nemen thuis... Die nemen in de middag een siesta. En ik kwam daar een keer in de middag aan... en toen waren die gasten aan het lunchen. Maar echt gewoon wel heel, heel tranquilo. En er moest nog veel gebeuren in dat huishoekje, kan ik je zeggen. En ik werd echt zenuwachtig, want ik had tegen mijn familie gezegd van kom langs.
Ja, zie je?
En ik zag ook dat ze een biertje hadden gedronken in de middag. Ja, allemaal prima, maar ik dacht, ik gun je echt wel je biertje. Maar er moeten volgens mij gewoon nog 400 tegels in die badkamer. Ik weet niet wat je
moet wel recht hebben.
Ja. Precies. Maar echt gewoon chillen. En later had ik het er daar dus met iemand over die er ook al een tijdje woont en uit Engeland komt.
Ja, ja.
En dat is vergelijkbaar met hoe wij hier in Nederland wonen. En zij zei heel terecht van, ja, maar oké, maar wij zeggen nou, jeetje, ze werken hier slecht. En dit. Maar doen wij het nou fout of zij? Want zij zeggen, oké, dat huis, dat komt wel een keer af. Ik heb een aantal uren op een dag dat ik vol kan werken. Ja. Maar ik wil op een aantal uren op de dag ook gewoon aan mezelf denken. En dat is dus even een tukkie doen. Ja. En ook als ik de lunch heb, geen bammetje weghakken. Nee, gewoon lekker een goede lunch. En er mag best een biertje bij. Dus zij hebben eigenlijk, zij belonen zichzelf veel meer.
Ja.
Waarin wij onszelf echt, wij zijn ons slaaf van onze eigen, eigen gedachtes.
Ja.
En dat vond ik toen wel een eye-opener. Dat ik dacht, ah ja, ja, ik veroordeel hun er eigenlijk een beetje op dat ze dat huis niet binnen een week af hebben. Terwijl zij veel beter voor zichzelf zorgen.
Ja, maar ja, aan de andere kant, als je kijkt naar de economische staat van Spanje of Italië of Portugal, waar die culturen zo op die manier heersen.
Ja,
ja, dat kan natuurlijk niet opboksen tegen Nederland. Sterker nog, die zitten in de problemen.
Nee, eens. Dus,
ja, en dat komt ook door die werkmentaliteit. En daarin zijn wij Nederlanders natuurlijk veel meer opgegroeid, geprogrammeerd, in de wieg gelegd om van 9 tot 6 te knallen. En nu tegenwoordig, bij onze generatie knalt al niet meer van 9 tot 6, maar die knalt gewoon 24, 7 soms, weet je wel. Dus ik denk dat de tweeling nog groter wordt op het moment dat die culturen zeg maar niet veranderen of naar elkaar toe trekken of zo, weet je wel.
Er zijn voor's en tegens, maar het is wel interessant om erover na te denken.
Ja joh, het is een beetje, en daarom zou ik ook zeggen, ik zou misschien, als wij ooit nog op Ibiza zouden willen wonen, dan zou ik dat willen doen, maar als ik gepensioneerd ben.
Mm.
Of weet je wel, of als ik dus echt niet meer hoef te werken.
Ja, dat je die werkdruk niet meer voelt.
Dan kan ik daar misschien echt wonen. En nu, weet je wel, nu zou ik die cultuur kunnen beleven, omdat ik er dan voor kies om dat te gaan doen. Maar ik ben wel, en ik geloof dat jij dat ook nog wel bent, want anders zou je niet gewoon hier elke 3 weken poep op en neer knallen.
Nee, dat klopt.
We moeten dit doen, weet je wel.
Ja.
En het is goed.
Het is zeker goed. Hey, Yuki, hartstikke bedankt voor je openhartigheid. Ik hoop dat je het een leuk gesprek vond. Ik wel in ieder geval.
Ik ook.
Bedankt voor je komst.
Mijn eerste podcast.
Was dit echt je eerste?
Ik heb ooit heel lang geleden een soort van vraaggesprek over inspiratie. Maar ik kreeg wel wat podcast aanvragen. Maar ik denk altijd, zit ik dan over mezelf te lullen? En weet je wel, altijd dat. Ja, dan moet je toch wel iets heel goeds te vertellen hebben. Maar nu bij jou dacht ik, let's go.
Oh, top. Nou ja, daar ben ik je dankbaar voor. En ik wens je met al het komende heel veel succes. En pak vooral ook toch even misschien een beetje corky, maar altijd zo om dat te zeggen. Maar pak ook even je moment om nog dingen aan te kondigen.
Oh, hier. Dat hele gesprek heb ik natuurlijk eigenlijk al wel verteld waar ik mee bezig was. En ik hoef niks. Ja, we komen. Nee, ik ga niks aankondigen. Weet je wat het is? Het is gewoon, als mensen dit gesprek namelijk interessant vinden, dan denken ze, oh, deze gast die ga ik wel eens checken. En dan,
eens.
Snap je? En dan komen ze er vanzelf al op terecht.
Ja.
Want daar werken we tenslotte voor. We blijven dingen maken en dat komt allemaal wel. Dus nee, dat aankondigen, dat bedankt.
Alright, nou ja, dan zeg ik het. Jongens, dames en heren, volg Yuki gewoon op Instagram. En dan ga je vanzelf zien wat hij allemaal gaat doen. Jullie bedankt voor het kijken, luisteren. En komt hij weer. Als je het leuk vond, druk op de blauwe duimpje. Laat een reactietje achter. En als je er geen tering aan vond, dan is het ook helemaal prima. Vrijland. En ik hou ook nog van jou. Dus ik zou zeggen, de groeten. En tot de volgende keer. Ciao.
Hoi.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg,
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast-app. Maandag klaagdag!
Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Als je toch de tijd neemt om een podcast te luisteren, kan het maar beter je favoriete podcast zijn. En elke maandag in je favoriete podcast-app.
Snapt iemand nu dat de podcast ook echt je favoriete podcast heet en dat het gemaakt wordt door Stefan de Vries, Julia Heetman en Sjan Demmers?
Waarom praat je over jezelf in de derde persoon?
Waarom
Er staat hier Sean Demmers en Julia Heetman. Waarom moet jij nou weer voor mij?
Dat ging per ongeluk, Sean.
Ja, dat ging per ongeluk.
Ja, jezus. Steve, jij moet nog nee zeggen.
Oh, nee. Yeah.